Zal maar die paar stukjes willen lezen uit het Johannes-evangelie, korte stukjes. En ook een stukje uit 1 Johannes 4. En dan twee stukjes uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En eentje uit hoofdstuk 5. Dit zegt Gods woord. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader heb gehoord, bekend gemaakt heb. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat u vrucht zou blijven, opdat alles wat u de vader zult bidden in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. 1 Thessalonicenzen 4 vers 9 en 10. Schrijft Paulus aan de broers en zussen in Thessalonica dit. Wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven. Want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook jegens alle broeders in heel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, daarin nog overvloediger te zijn. Hoofdstuk 5, 1 Thessalonica 5, vers 26. Groet al de broeders met een heilige kus. Lied 8 in de opwekkingsbundel is een lied dat zeer geregeld onder ons gezongen wordt. U kent het, door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer. Door de Geest groeit de liefde voor elkaar steeds meer. Daarom bidden we samen dat die eenheid zichtbaar wordt. Toon je liefde voor God en voor elkaar, Jezus, mensen hebben liefde voor elkaar. Nu, ik heb even de historiek opgezocht en heb gemerkt dat dit lied in één dag geschreven werd door een Amerikaanse priester-jeugdleider in het jaar 1968. Dus dat is toch al een tijdje. En de man heet Peter Schultes. Hij is ondertussen al een tijdje overleden. En we kunnen het hem niet meer vragen, maar ik vroeg mezelf af of dit lied niet ergens in reactie geschreven werd op de vrije liefde, die zo typerend voor de hippiecultuur was in de jaren 60. Want sinds de seksuele revolutie van de jaren 60, met slogans als Make Love No War, staat liefde bijna synoniem voor seks hebben met iemand. Ja, sindsdien spreekt men ook bijvoorbeeld van de liefde bedrijven met elkaar. Sinds de Flower Power vormen liefde en erotiek precies een Siamese tweeling. En de hedendaagse holibicultuur, die zijn roots kent in die seksuele revolutie van toen, die heeft ervoor gezorgd dat normale, hartelijke, vriendschappelijke relaties vandaag de dag nagenoeg onmogelijk zijn. Liefde voor hetzelfde geslacht, dat lijkt zelfs zeer gênant in het licht van de hedendaagse holibicultuur. En het is juist in dit klimaat, vrienden, broeders en zusters, waar dat nagenoeg elke relatie geseksualiseerd wordt, dat wij voor de geweldige uitdaging staan samen als broers en zusters in de Heer. Toon je liefde voor God en voor elkaar. Jezus, mensen hebben liefde voor elkaar. En we mogen ons terecht afvragen vanmorgen of onze liefde voor elkaar waarlijk laat zien dat wij christen zijn. Ja, ik doe het niet op de gebruikelijke manier waarop dat wij liefde betonen, door hulpvaardigheid en zorg voor elkaar, daar is er geen gebrek aan. Dat was ook de liefde die gevonden werd onder de broers en zussen in Thessalonica. Paulus prijst hen al van in het eerste hoofdstuk om die liefde onder elkaar. Maar toch hebben we gelezen dat hij wil dat zij overvloediger worden in hun liefdebetoon naar elkaar. Ik heb het stukje er niet bij gelezen, maar in de directe context lijkt het alsof dat Paulus hen aanspoort om daarom niet langer elkaar tot last te zijn, maar dat iedereen moet in zijn eigen onderhoud voorzien. Zo lijkt het toch op het eerste zicht. Maar ik geloof voor mezelf dat Paulus pas aan het eind van deze brief to the point komt, wanneer hij schrijft: groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat de brief aan alle heilige broeders wordt voorgelezen. Groet al de broeders, zegt hij, schrijft hij, met een heilige kus. Ik zeg het ook regelmatig tegen mijn broer Jan. Als we afscheid nemen aan de telefoon, dan zeg ik heel vaak tegen hem: geef mijn zus Tamar van mij een dikke kus. En dat meen ik heel oprecht. Want mijn zus Tamar, kussen is voor mij heel belangrijk. Voor mij is dat een uiting van diep respect en genegenheid die ik heb voor mijn zus, die ik echt een warm hart toedraag. En ook broer Jan, als we elkaar ontmoeten, dan omhelzen wij elkaar altijd zeer hartelijk. Ja, we hebben elkaar werkelijk lief. Je weet dat ik vorig jaar niet zonder hem zou vertrokken zijn aan Nepal. No way. We hebben elkaar hartelijk lief en dat willen we ook graag uiten. En hetzelfde geldt ook als we bij Luc en Mirjam op bezoek gaan. Broer Luc, ja, jullie kennen hem zo niet, maar mij stekt hij altijd vast en hij heeft me altijd een innige kus op de wang, de Franse methode. Maar hij vindt dat heel belangrijk en ik vind het ook heel belangrijk. Ik schaam me daar helemaal niet voor die dingen. Als broers en zusters hebben we affectie en genegenheid nodig. En we hoeven ons daarvoor helemaal niet te schamen in de familie van Christus. Groet al de broeders met de heilige kus. Ik denk dat de oproep van Paulus moeilijk verkeerd begrepen kan worden. Het is klaar en duidelijk en welke taal ook. Maar vandaag de dag wordt de heilige kus vaak afgedaan als een handeling die cultuurgebonden is. Het wordt in de rij geplaatst in de schrift van de voorschriften in zaken hoofdbedekking voor de vrouwen in 1 Korinthe 11. En dan de zogenaamde instelling van de Heer om de voeten te wassen. In dat rijtje wordt het geplaatst. Er zijn zelfs sommige buitenlandse vertalingen die de uitdrukking heilige kus vervangen door een stevige broederlijke handdruk. Nu, ik denk dat het toch nog een wereld van verschil is als het gaat om de intimiteit en de verbondenheid die tot uitdrukking gebracht wordt in een kus en een stevige handdruk. Ik weet niet wat jullie erover denken, maar voor mij is dat toch wel een groot verschil. En ik denk dat buitenstaanders niet meteen onder de indruk gaan zijn van onze innige liefde als wij elkaar stevig de hand drukken. Maar goed, het is van alle tijden, maar je kunt je niet voorstellen hoeveel heisa rond dit begrip, de heilige kus, ontstaan is in de loop van de geschiedenis. Alsof dat het om het meest onduidelijke vers in heel de Bijbel gaat. Niemand lijkt precies te weten hoe dat in praktijk moet worden gebracht. En het is precies of je daarvoor een nader voorschrift nodig hebt of een handleiding nodig hebt. Weet je, nog geen 100 jaar nadat Paulus dit neergeschreven had in de 2e eeuw, dan kan je lezen in de geschriften van Justinus de Martelaar dat de heilige kus ondertussen geritualiseerd is en een vast onderdeel vormt van de officiële liturgie in de eredienst binnen de kerk. Ja, de heilige kus werd gepraktiseerd tijdens de dienst. Na het gemeenschappelijk gebed, net voordat ze samen gingen brood breken, werd officieel het signaal gegeven om elkaar de heilige kus te geven. Timing lijkt wel goed, hè? Net voor het breken van het brood, maar het is geen spontane handeling meer. Het is een godsdienstritueel geworden. Desondanks merk je toch dat Paulus oproep heel duidelijk om een spontane handeling vraagt en geen instelling van een vast kerkritueel, waarvoor op een bepaald moment toestemming moet worden gegeven. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar hou je vast, in de 3e eeuw wordt het nog erger. Ja, ondertussen is de heilige kus blijkbaar een heet hangijzer geworden. Want vanaf dan mag het enkel nog mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Het is ondertussen ook een beetje naar de tijdsgeest, want De beide geslachten zitten al apart in de dienst van elkaar gescheiden. En in de vierde eeuw, dan gaan we nog een stapje verder. Ondertussen maakt men al onderscheid tussen de geestelijken en de leken in de kerk. En dan mogen alleen nog de bedienaars van de eredienst elkaar omhelzen en kussen. En je kent dat wel, de Rooms-Katholieke Kerk en Brezhnev-stijl zo. En dat doen ze altijd als de samenkomst begint. Mensen die in de Katholieke Kerk hebben gezeten, die weten dat wel, dat de priesters elkaar altijd zo begroeten tijdens de dienst. Dat dateert vanuit de vierde eeuw. En wat de leken betreft, dan wordt het gebruik geleidelijk losgelaten en zelfs vervangen. Want vanaf de vierde eeuw mag je al niemand meer in het gezicht kussen. Men moet nu de hand van elkaar kussen. Dat zie je ook nog bij priesters, die zich laten de hand kussen. Dat komt daarvan. En zo gaat het geleidelijk door een heel aantal eeuwen, tot men uiteindelijk overgaat tot het kussen van objecten. In de dertiende eeuw begint dat. Ja, als je naar de Rooms-Katholieke mis gaat, kan je dat ook open spel, dat je moet kussen. 13e eeuw. Men vond het onderling kussen veel te omslachtig en men ging over tot het gebruik van een ivoren of een houten kusplankje. En de bedienaar van de eredienst kuste het eerst en dan werd het doorgegeven, moest iedereen het kussen. Dat was dan hetgeen dat de heilige kus onder elkaar moest vervangen. Het plankje kussen. Vandaar het ritueel, als je nu naar de kerk gaat, dat koperen spel dat je moet piepen, dat komt al vandaan, ja. De kus op het kusplankje. En in recentere tijden zie je bijvoorbeeld bij de Armeens-Orthodoxe kerken dat men ook het kussen volledig vervangen heeft, nogthans iets gebruikelijks in hun cultuur. Ik kan er wat mee vertellen, ben er geweest. Maar men heeft het al vervangen door een diepe buiging voor elkaar. En in de Rooms-Katholieke kerk is dat ondertussen ook al geëvolueerd. Want iedereen van u zal wel weten dat men ook spreekt over de vredeskus. Waarom? Omdat kussen vaak in de Bijbel symbool staat voor verzoening. Denk maar aan de vader en de verloren zoon bijvoorbeeld. En dat heeft geleid tot het gebruik dat je nu vindt, namelijk de vrede doorgeven aan elkaar. Joke had dat wel kennen, hè? Elkaar de vrede doorgeven. Dan geef je elkaar de hand en wens je elkaar de vrede toe. Dat is waar het er nu aan toe gaat. Dat is de historie van de heilige kus. Dus je vraagt je eigenlijk af waarom dat iets zo vanzelfsprekend, de betekenis in de tekst is heel duidelijk, vervangen wordt door zo'n geestelijke spreidstand of handenstand. Ik begrijp het helemaal niet. Maar weet je, het antwoord is zeer voor de hand liggend. Kussen is geen normale handeling wanneer mensen geen nauwe familie zijn van elkaar of op elkaar verliefd zijn. En dat was al zo in de begintijd van de kerk. Het is niet voor niets dat die aansporing om elkaar met de heilige kus te begroeten, dat tref je wel 5 maal aan in het Nieuw Testament. 5 maal. Men moet de gelovigen in de begintijd daartoe aansporen, omdat het zo gemakkelijk achterwege gelaten werd. We hebben het al gelezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, maar ook in 1 Korinthe hoofdstuk 16, vers 19 en vers 20. U groeten de gemeente van Azië, u groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis. U groeten alle broeders, groet elkaar met de heilige kus. Romeinen 16, vers 16. Groet elkaar met de heilige kus, al de gemeenten van Christus groeten u. 2 Korinthe hoofdstuk 13, vers 11. Overigens, broeders, verblijd u, wordt volmaakt, wees getroost, wees eensgezind, houd vrede en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. En ook in Petrus, 1 Petrus 5 vers 14. Groet elkaar met een liefdekus. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Ja, je moet je dat eens voorstellen in de begintijd van het christendom. Dat Joden en heidenen elkaar onderling gaan kussen. Dat moet nou al iets geweest zijn, hè? Stel je voor dat een landheer tot bekering komt met zijn hele huis en dat hij zijn slaven en zijn slavinnen moet kussen. Of de deftige huisvader die tot bekering gekomen is en ineens op zondagmorgen de dorpsprostituee die ook tot geloof gekomen is moet kussen. Dat moet nogal iets geweest zijn. Dat moet nogal indruk gemaakt hebben op de buitenwereld wanneer men daarvan getuige was. Kun je begrijpen waarom dat men ook spontaan reageert in die begintijd en zegt, zie hoe lief zij elkaar hebben. Maar de christenen, ja, die vonden het natuurlijk een beetje vreemd, soms zelfs een beetje gênant, om elkaar te omhelzen en te kussen. En toch is het geen suggestie van Paulus, het is een gebod, moest het u niet opgevallen zijn. Natuurlijk werd in die tijd ook kussen geassocieerd met romantiek en erotiek. Dat is trouwens in Israëls geschriften helemaal niet vreemd. Het boek Hooglied draait daar helemaal geen doekjes om, hè? Maar er is inderdaad onderscheid en dat is de reden waarom Paulus spreekt over een heilige kus. Laat dat duidelijk zijn. En dat zorgde ook wel voor problemen in de vroege kerk. Vooral wanneer een vrouw tot geloof kwam en haar man bijvoorbeeld niet. Kerkvader Tertullianus maakt daar melding van aan het begin van de tweede eeuw. Dan schrijft hij, mannen werden vaak jaloers en achterdochtig wanneer een vrouw een huissamenkomsten bezochten waar ze aanhoudend praten over onderlinge liefde en mannen en vrouwen elkaar nog eens omhelzen en kussen. Ja, er werd zelfs het gerucht verspreid dat er daar achter gesloten deuren groepsorgieën plaatsgrepen. Ja, dat mag ze ook niet verbazen, die mensen. In een donkere en duistere wereld is er trouwens niet veel nodig om achterdocht te wekken. Hè? Men kon zich evenmin als nu geen oprechte, reine liefde voorstellen die zich op een fysieke manier uit, zonder daar seksuele fantasieën bij te betrekken. En vanuit dit oogpunt, broeders en zusters, vind ik het persoonlijk heel veelzeggend dat Paulus in een gemeente als Korinthe, die worstelt met immoraliteit en seksuele wanpraktijken, dat hij daar geen centimeter in bindt. Hè? In beide brieven spoort hij hen aan om elkaar onderling te groeten met de heilige kus. En eigenlijk kan ik hem daar volledig in volgen. Weet je waarom? Omdat het enige tegenhef voor valse, verdorven en verwrongen liefde ware, oprechte liefde is. Dat is het enige tegenhef. Christenen die komen al decennia lang vaak in de media door zich te profileren op negatieve wijze. Ze geven vooral graag te kennen waar ze tegen zijn. Voorbeelden, u kent ze wel, abortus, euthanasie, holibihuwelijk. En ook onderling merk je dat christenen zich heel graag profileren op een negatieve wijze. En heel graag onderscheid maken met een andere denominatie of met een evangelische kerk die twee straten verder huisvest is door te zeggen wat dat zij niet doen. En dat is heel spijtig. Carl H. F. Henry, dat is een van de grondleggers van de huidige evangelische christenheid in Amerika, die heeft daar het volgende over geschreven. Als het evangelisch christendom bovenal een zoek- en vernietigingsactie wordt, voor alles dat maar enigszins van onze overtuigingen afwijkt, dan zal het zijn Bijbels bestaansrecht uiteindelijk verspeeld hebben. Het woord van God heeft de liefde verheven tot de lakmoesproef voor christelijke integriteit. Zodanig zelfs dat de waarheid van een openbaring ontkracht wordt door liefdeloosheid, zoals liefde vervalst wordt door onwaarheid. Hij schrijft, we zijn niet anti-dit of anti-dat, maar pro-Christus. De tijd is aangebroken voor evangelische christenen om de muren die hen van elkaar scheiden neer te halen. Hij zegt, laat ons reclameborden dragen, laat ons reclameborden dragen ter verkondiging en geen aanplakborden ter veroordeling. Laten we durven de dageraad tonen in plaats van enkel de duisternis te vervloeken. Het is tijd om de klokken te luiden en de blijdschap te onderstrepen van het christen zijn, de vreugde en de voortreffelijkheid van het wandelen met God. Augustinus was een van de grootste van alle christelijke denkers. Deze briljante geest werd voor het eerst aangetrokken tot Christus door de spontane vreugde en liefde van de eerste gelovigen die hij ontmoette. Ik vind dat heel veelzeggend, broeders en zusters. Want inderdaad, er zijn heel veel belangrijke normen en waarden die losgelaten worden onder hedendaagse christenen. Laten we daar eerlijk in zijn. En de maatschappij rondom ons zinkt inderdaad steeds verder weg in een moeras van wetteloosheid en immoraliteit. Maar we moeten toch een keer goed nadenken hoe we hierop met elkaar reageren. Als het traditioneel huwelijk in onze dagen losgelaten wordt en een andere invulling krijgt, dan eindigt het verhaal toch niet enkel met dat negatief, vol ongenoegen op te reageren. We zijn toch niet tegen toegewijde liefdevolle relaties? We zijn zelfs pro-liefdevolle relaties binnen hetzelfde geslacht. Of niet soms? Met een heel duidelijk onderscheid. Dat seksuele intimiteit voor ons enkel binnen het huwelijk tussen man en vrouw thuis hoort. Ja? Sinds de seksuele revolutie van de jaren 60 is men ervan overtuigd dat vrije seks, meer seks, het antwoord is voor onze wereld. Make love, no war. Hè? Kent dat wel. Maar weet je wat de Bijbel ons leert? De Bijbel leert ons dat er nood is aan ware, oprechte, toegewijde liefde. Dat heeft onze wereld nood aan. En wij, broeders en zusters, juist wij, christenen, moeten de wereld er opnieuw aan herinneren wat ware liefde is. Zowel tussen mannen en vrouwen onderling in hechte vriendschappen, als mannen en vrouwen met elkaar in ware, oprechte, liefdevolle vriendschapsrelaties, zowel binnen als buiten het huwelijk. Ja, in onze oversekste maatschappij is er geen ruimte meer voor oprechte, ware vriendschapsrelaties, of dat dan nu binnen of buiten hetzelfde geslacht is. Maar wij moeten de wereld rondom ons tonen dat ware, oprechte liefde zich ook fysiek uit, in een innige omhelzing, een heilige kus, fysieke uitingen van genegenheid, respectvolle liefde en innige verbondenheid. Ja, onze broederliefde voor elkaar fysiek uiten is iets wat in de Bijbel zeer hoog aangeschreven wordt. En ik wil dat toch een stukje onderbouwen. Want in de Bijbel wordt er veel en vaak gekust. En het heeft altijd met liefde te maken. En in de meeste gevallen, broeders en zusters, heeft kussen in de Bijbel helemaal niets met romantiek of erotiek te maken. Naast enkele uitzonderingen heeft kussen in de Bijbel bijna altijd te maken met hechte familiebanden, familierelaties. Ja, wist je dat? Als er over kussen gesproken wordt, dan is het nooit formeel, oppervlakkig of zonder betekenis. Nooit. En er kan inderdaad misbruik van gemaakt worden. En daarom is het ook zo'n grove, leugenachtige, hypocriete overtreding wanneer Judas, juist onze Heer, verraadt met zo'n intieme vriendschapsuiting als een tedere kus op de wang. Misschien heb je er nooit zo over nagedacht, maar het feit dat Judas juist voor deze handeling kiest, laat toch zien dat kussen in de vertrouwelijke omgang tussen de Heer Jezus en zijn discipelen blijkbaar helemaal niet zo ongebruikelijk was. Integendeel zelfs. Maar als het gaat om tederheid en genegenheid, vrienden, binnen familieverband, dan denk ik bijvoorbeeld aan Jacob. Kent u dat stuk in Genesis 48? Jacob, die zijn kleinzonen Ephraim en Manasse innig kust, wanneer had hij nooit gedacht dat ze nog een levende lijve te ontmoeten. Ik lees het u voor. Toen Israël, want zo wordt hij ondertussen genoemd, gelukkig, en niet meer Jacob, toen Israël de zonen van Jozef zag, zeide hij, wie zijn dit? En Jozef sprak tot zijn vader, dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. Daarop sprak hij, breng hen toch tot bij mij, opdat ik hen zegene. Israëls ogen nu waren dof geworden van ouderdom, hij kon niet zien. En Jozef bracht hen dichter bij hem, en hij kuste en omhelsde hen. Daarna sprak Israël tot Jozef, ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien, en zie, God geeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Als dat geen emotioneel geladen familiemoment is, wat moet dat niet geweest zijn voor Jacob? Moet je dat eens voorstellen, toen hij zijn kleinkinderen hier voor de eerste maal omhelsde en kuste. Vaak wordt er ook over het onderling kussen en omhelzen gesproken in de schrift in de context van afscheid nemen. Bijvoorbeeld Elisa, die vraagt op een gegeven moment als hij geroepen wordt door Elia, of dat hij zijn ouders mag kussen en afscheid van hen nemen voordat hij achter de profeet aangaat. Afscheid nemen gaat ook heel vaak gepaard in de schrift met verdriet. Denk maar aan Naomi en Rut, die bij hun terugkeer naar Israël definitief afscheid nemen van respectievelijk schoondochter, schoonzuster Orpa die terugkeert naar haar eigen volk in Rut, hoofdstuk 1, vers 9. Of denk aan Jonathan en David. Wanneer Jonathan en David in 1 Samuel 20 van elkaar gedwongen afscheid moeten nemen, omdat Saul vastberaden is om David te doden, dan leest u in vers 41, zij kusten elkander en weenden met elkander, maar David allermeest. Zie je, kussen, broeders en zusters, dat geeft in de schrift nooit een formele betekenis. Denk ook aan Jozef, die zijn vader, zijn gestorven vader Jacob, op zijn sterfbed in Genesis 50 innig kust. Toen Jacob geëindigd had zijn zoon een bevelen te geven, trokken zijn voeten terug op het bed en gaf de geest, en hij werd tot zijn voorgeslacht verhaderd. En dan staat er, toen wierp Jozef zich op zijn vaders aangezicht, en hij beweende hem en kuste hem. Kussen en wenen gebeurt ook vaak in de Bijbel bij een familie, reunie, wanneer dan mensen na lange tijd elkaar opnieuw ontmoeten. Denk maar bijvoorbeeld aan Esau en Jacob. Esau en Jacob die elkaar na 20 jaar opnieuw ontmoeten. Dan leest u in Genesis 33. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij weenden. Moet je je voorstellen, 20 jaar nadat Jacob Esau ernstig bedrogen had, dan vliegt hij zijn broer rond de nek in tranen en kuste hem, zodat Jacob heel duidelijk beseft dat Esau hem echt lief heeft. Hij had al de redenen van de wereld om zijn broer te haten. En wat doet hij? Hij loopt naar hem toe, hij omhelst hem en hij kust hem innig, als een uiting van onvoorwaardelijke liefde. Doet dat niet denken aan een andere geschiedenis, aan een gelijkenis die de Heer Jezus vertaalt over de vader en de verloren zoon? De vader die zijn zoon ziet komen van ver, toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En liep snel op hem toe. Hij viel hem om de hals en kuste hem innig. Denk ook aan Jozef, wanneer hij zich in Egypte voor het eerst gaat bekendmaken aan zijn eigen broers. Dan kust hij hen allen om te overtuigen van zijn liefde, ondanks alles wat er gebeurd is. En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende hen omhelzende, kunt u lezen in Genesis 45, vers 15. Broeders en zusters, dat zijn heel kostbare momenten, bijzondere uitingen van broederliefde in familieverband. En ook in het Nieuwe Testament vinden we hoe Paulus in Efeze wenend afscheid neemt van de broeders, wetende dat hij hen niet meer terug zal zien in dit leven. Handelingen hoofdstuk 20, vers 37. Nadat zij samen gebeden hadden, barsten allen uit in groot geween en vielen Paulus om de hals en kusten hem innig. Het meest bedroefd over het woord dat hij had gezegd dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Broeders en zusters, dit zijn volwassen, godsvrezende mannen, geestelijke leiders die overmand zijn door verdriet. En ze uiten hun liefde en toewijding op de enige manier die zij kennen. Eerlijk gezegd, vrienden, als we hierdoor in verlegenheid worden gebracht, dan vertelt dat feit veel meer over ons dan over de Bijbel zelf. Want al die fysieke uitingen die we hier vinden, de fysieke uitingen van diepe liefde door middel van kussen en omhelzing, die hebben helemaal niks met romantiek of seks te maken. Wat we juist overdacht hebben doorheen Israëls geschriften, dat vormt nu de achtergrond, broeders en zusters, waartegen dat we Paulus en Petrus hun vermaning moeten leren begrijpen, als zij ons aansporen om elkaar te groeten met een heilige kus. Want achtergrond is namelijk dat onze onderlinge liefde voor elkaar het karakter moet vertonen van de hechte liefde die je alleen in familieverband aantreft. Dat is de bedoeling. En dat is de liefde die deze wereld zo nodig heeft. Dat mensen naar hunkeren, een liefde die tastbaar en die voelbaar is. Onze liefde voor elkaar, fysiek uiten, is iets wat dat als heel belangrijk beschouwd wordt in de Bijbel, vrienden. Maar ja, in onze oversekste maatschappij zijn we vergeten wat voor een wonderlijk iets elkaar liefdevol omhelzen en elkaar respectvol kussen is. Dan gaan we het ons allemaal laten afpakken. Gaan we het ons allemaal laten afpakken? Mijn vrouw en ik, we hebben onze kinderen geleerd om veel te kussen en te omhelzen. En ze hebben het ook altijd van ons gezien. Het is zeldzaam dat één van ons het huis uitgaat zonder dat we elkaar omhelst of gekust hebben. En hetzelfde geldt ook als we terug thuis komen. Een omhelzing en een kus, dat is het eerste dat wij altijd aan elkaar geven. En tegenwoordig zijn mijn kinderen heel vaak in het weekend weg van huis. Maar ik kan je garanderen, als ze thuiskomen, Nathan en Ruben, is het eerste wat ze altijd doen. Dat ze ons vastnemen en ons innig kussen. Altijd. Ze beseffen nu nog meer dan ooit, nu dat ze ook een keer op een ander gaan, dat dat een warm nest is waar dat liefde heerst. Ze zeggen dat ook. Ze geven dat ook grof toe. Dat is belangrijk, broeders en zusters. Laten we de ander onze liefde zo aanvoelen dat hij of haar niet kan verloochenen dat we echt op hem gesteld zijn. Kijk naar onze Heer Jezus. Onze Heer Jezus die raakt mensen heel vaak aan. Hij draait er op let. Weet je wat dat moet betekend hebben voor die Melaatse man, dat niemand in geen 100 jaar ging aanraken, dat de Heer Jezus die man aanraakte? Die mens na zoveel jaren een aanraking kreeg, wat moet dat gedaan hebben voor die man? Heb ik erover nagedacht? Wat dacht je van die Samaritaanse verhuisde vrouw aan de bron? Dat de Heer Jezus vraagt, mag ik een schaplepel en ik ga er een keer van drinken? Van een Samaritaanse drinkt hij uit haar schaplepel. En hij is niet te beroerd om zijn discipelen hun voeten te wassen. Hé. Waarom doet hij dat? Omdat hij zijn liefde voor hen voelbaar en tastbaar wil maken. Broeders en zusters, de heilige kus was van meet af aan bedoeld om meer dan enkel genegenheid te kennen te geven. Het openbaart een familieband met een zeer intiem karakter. Het communiceert dat wij bij elkaar horen als Gods familie, broeders en zusters. En het is een fundamentele behoefte die inspanning zal vergen om het te bevorderen en het te doen groeien onder elkaar. Want het moet worden aangemoedigd. En ik zal u zeggen waarom. Omdat het mede verantwoordelijk is voor een groot deel van de zwakte van de moderne kerk. In de vroege kleine gemeenschappen van 20 à 30 mensen in de huisgemeenten liet de heilige kus een onderlinge band zien met diepgang. Ja, in zo'n vertrouwelijk klimaat is elkaar kussen en omhelzen heel natuurlijk en logisch als je elkaar heel goed kent. En daar knelt het schoentje voor veel geloofsgemeenschappen. Het kerkbezoek is anoniem geworden. De mensen kennen elkaar nog nauwelijks. En het voelt inderdaad heel oncomfortabel aan om door een vreemdeling omhelst en gekust te worden. En dat dat nu hier op de markt is of hier in het gebouw, hé, dat is juist hetzelfde. Want misschien is omhelzing en een kus niet grote problemen dat we mee gaan moeten worstelen in de komende tijd. Maar het schrijnend gebrek aan vertrouwelijke omgang en interesse voor elkaar. En dat brengt mij bij nog een heel groot tekort in de hedendaagse gemeentes. Het gebrek aan hechte vriendschappen onder elkaar. Ook hier in de gemeente, broers en zusters, zijn toegewijde vriendschappen met een vergrootglas te zoeken. Wie dat mij van tegenovergestelde kan overtuigen, kom maar gerust af. Ik ben bereid om te luisteren en om mijn woorden in te binden. Maar ik ga niet veel moeten inbinden. We zijn inderdaad broers en zusters, door wedergeboorte en door de band van de geest. En de Heer Jezus roept ons ook op om elkaar als zodanig lief te hebben. Maar vriendschappen, ik kan u dat niet opleggen of verplichten. Dat is een vrije keuze. Dat is een engagement dat je zelf moet nemen, broers en zusters. Dat is iets wat jij openlijk en vrijelijk voor kiest om de vriend van iemand anders te zijn. En weet je, we vieren het hier weer vanmorgen, dat de Heer Jezus die keuze voor u en mij bewust heeft gemaakt. Wij hebben hem niet gekozen, nee. Hij heeft ons gekozen. Hij heeft ervoor bewust gekozen om onze vriend te worden. En hij heeft daar alles voor gedaan. Hij heeft daar offers voor gebracht. Want vriendschap kost offers. En hij heeft een bewuste keuze gemaakt. En een verbond voor ons gesloten, een liefdevol verbond, dat geldt voor de eeuwigheid. Weet je dat? En het is omwille van dat liefdevol verbond waarvoor hij zijn leven gaf, dat we kunnen zeker zijn dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Niets. Dat is de reden. Ik kan u dat niet verplichten en ik kan dat van u niet vragen. Maar de Heer Jezus zegt, dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Niemand geeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft God ooit aanschouwd. Maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En zijn liefde in ons is volmaakt. Volgende maal hoop ik na te denken met jullie over David en Jonathan, die een liefdesverbond sluiten met elkaar. Een verbond voor het leven. Dat ze twee keer hernieuwen. Heel bijzonder. Het toont ons ook wat een verbond is voor ons. En wat we daarmee te kennen geven, broeders en zusters. Want de liefde voor elkaar, die moet gegrond zijn in dit liefdeverbond die de Heer Jezus met ons heeft gesloten. Dat we wekelijks vieren. Amen.